Gerte Organisatorin, bedankt für diese neue Einladung. Gerte Anwesigen, es ist für mich eine große Ehre, um hier vandaag iets over mijn onderzoek te kunnen vertellen. Ik zal jullie vandaag vertellen over ons onderzoek rond wiskundige analyse van het Lam-God binnen een mooie, enthousiaste samenwerking met Universiteit van Brussel, VUB, het LAC-centrum van de Koninklijke Academie van België, het faculteit van Letteren en Leesbegeerte van de Universiteit Gent en professor Yvette Bichy van de Duke University. Deze samenwerking begon een anderhalf jaar geleden. En professor Dubichy bracht een 6 maanden door aan de 4 Belgische universiteiten binnen een prestige Frankie leerstoel mandaat. En in mei 2010 schreef ze aan professor Marc de Meij en professor Maximilian Martens, Bruno Cornelis, haar doctoraalstudent van de VUB en mij, om een samenwerking op te starten rond wiskundige analyse van het Lam-God. En op die manier is onze team van onderzoekers ontstaan, met professor Anne Dooms van de VUB, doctoraatstudenten Liliana Platissa en Diana Ružić van de Universiteit Gent en ook Emil Gezels in samenwerking met professor Martens. Nu, een anderhalf jaar geleden hebben wij al een aantal mooie resultaten en deze enthousiaste samenwerking groeit verder. Dus een paar foto's van onze vergaderingen en alle leden van deze team zijn ook aanwezig, behalve Ingrid. Ik zou jullie vandaag eerst iets over digitalisering van kunstwerken vertellen. En daarna zal ik me focussen op 2 thema's van ons onderzoek, virtuele restauratie en analyse van materialen. Wat is dat een digitale beeld? Een digitaal beeld is een verzameling van nummers. En voordat wij onze wiskundige of andere analyse op beelden kunnen uitvoeren, moeten wij eerst deze schilderijen of kunstwerken binnen onze computer krijgen en daardoor deze stap digitalisering dient voor. Dus eerst zal ik iets vertellen over digitale beelden in het algemeen en over belang van kleurenreproductie en resolutie. Als wij op dit detail van adem inzoomen, dan merken wij steeds fijnere en fijnere details, totdat kleinste elementen van het beeld, pixels, zichtbaar worden. Dus dit is een pixel, een elementaire element in het beeld. Elk pixel in dit kleurenbeeld wordt door 3 nummers beschouwd, die waarden van rood, groen en blauwe kanalen of componenten weergeven. Dus op dit manier is ons beeld een, zo te zeggen, gestructureerde verzameling van nummers met een duidelijke betekenis van rood, groen en blauw componenten. Waarom deze rood, groen en blauw componenten? Het heeft te maken met eigenschappen met ons menselijk visueel systeem. In onze oog hebben wij verschillende soorten van lichtreceptoren die voor onze visie zorgen. En in het bijzonder hebben wij twee categorieën van deze receptoren. Staafjes, die voor nachtvisie zorgen en die blind zijn voor kleuren. En aan de andere kant de kegeltjes, die voor onze kleurvisie zorgen. Er zijn drie types van kegeltjes. En elk van deze is in een bepaalde deel van het spectrum gevoelig. Dus wij hebben kegeltjes die gevoelig zijn in heel groen tot rood deel van het spectrum. En de kegeltjes die gevoelig zijn in groen en blauwe spectrum. Deze diagrammen tonen spectrale karakteristieken van deze drie type receptoren die wij rood, groen en blauw receptoren noemen. Een andere component die noodzakelijk is voor de reproductie van de kleuren is het fenomeen van metamerisme. Metamerisme betekent dat twee lichtbronnen met totaal verschillende spectra dezelfde indruk van kleur kunnen creëren. En dat is een voorbeeld dat jullie hier kunnen zien. Boven is een spectrum van een witte kleur. En het tweede diagram is een spectrum van een andere lichtbron die uit drie monochromatische bronnen bestaat en die dezelfde indruk van de witte kleur geeft. Dus met drie eenvoudige, enkelkleurige, monochromatische bronnen kunnen wij welk dan ook kleur creëren. En dat is iets dat mensen gebruiken in de schermen van de computers of televisie enzovoort. Dus met dat zijn de twee redenen waarom wij deze RG en B componenten in onze beelden moeten analyseren. Dus verschillende fototoestellen, digitale camera's en ook scanners voor schilderijen bevatten drie types van sensoren. En elk van deze sensoren is gevoelig voor één deel van de spectrum, rood, groen en blauw deel van de spectrum. De combinatie van de drie patronen wordt mozaïek benoemd. En meestal in de digitale camera's gebruikt men zogenaamd Bayer-patroon. De ontbrekende, dus jullie kunnen zien dat op elke plaats er is alleen één kleurcomponent aanwezig, ofwel groen, of rood, of blauw. Er zijn meer groene pixels dan die andere, omdat onze oog ook meer gevoelig de groen is. Die andere componenten worden dan geïnterpoleerd. Dus dit is een voorbeeld. Dus wij hebben een schilderij of wij hebben een scène in de werkelijkheid en wij nemen een digitale foto of een scan en wij vormen onze Bayer pattern of Bayer patroon en dan verkrijgen wij de andere elementen door interpolatie. Dus dat is het proces in de digitale camera's en ook het proces bij het scannen van kunstwerken en schilderijen. Men probeert daarbij deze karakteristieken, spectrale karakteristieken van de drie filters, zo gelijkaardig mogelijk te maken met de karakteristieken van menselijk oog. Dus wij proberen de spectrale karakteristieken van het menselijk oog na te bootsen. In de werkelijkheid is dat nooit perfect. Dus in de werkelijkheid zijn deze karakteristieken van de scanners altijd een beetje verschillend van de karakteristieken, spectrale karakteristieken van de receptoren in onze oog. Daardoor zijn ook verschillende kleuren van de gescande beelden. Dus, om de ware kleuren op een zo goede mogelijk manier te reproduceren, moet men zorg dragen om deze karakteristieken van de filters in de scanner zo goed mogelijk te maken. Dus dat is een belangrijk aspect voor ons ook. Want als wij een ingescande schilderij met verkeerde kleuren krijgen, en als wij bijvoorbeeld de schilderijen of de stijlen van verschillende kunstenaars willen vergelijken, wij moeten dat dan eerst voor dit effect compenseren. Een ander belangrijk aspect is de resolutie. De verschillende scanners leveren verschillende resolutie van de ingescande schilderijen of beelden. In dit voorbeeld links is een relatief lage resolutie detail die jullie van het internet kunnen verkrijgen en rechts zien wij een hoge resolutie beeld detail van de Dirick collectie. In dit voorbeeld is ook verschil tussen de kleuren zichtbaar en ook het belang van de resolutie. Als wij op deze details inzoomen, dan is het verschil meer duidelijk. Links is de resolutie zeer slecht en met dit soort van beeld kunnen wij onze analyse niet zo efficiënt uitvoeren. Een ander voorbeeld. Voor ons, en dat zal ik verder in de lezing bespreken, voor ons is het belangrijk om verschillende materialen in deze schilderijen, materiaalweergave te bestuderen. Bijvoorbeeld verschillende types van juwelen, kralen. En als wij een beeld van lage resolutie hebben, dan kunnen wij weinig zeggen over verschillen tussen verschillende materialen en tussen deze verschillende juwelen. Dus dat is een ander voorbeeld waarom resolutie van beelden voor ons zeer belangrijk is. Voor alle onze resultaten die ik vandaag zal tonen, hebben wij de Dirick collectie gebruikt. Nu zal ik iets meer zeggen over de resultaten van ons eigen onderzoek. Een van de grootste lijnen daar is virtuele restauratie van schilderijen. Dus wij willen deze barsten verwijderen. In de technische termen zegt men krakuleer. Ik weet niet of mijn uitspraak correct is. Maar deze krakuleer betekent grotere of kleinere schuur of barst die op de meeste oude schilderijen aanwezig is. De oorzaken van deze barsten zijn verschillend door veroudering, het krimpen en uitzetten van de drager. Aan de ene kant is dit een ongewenst patroon. Aan de andere kant zijn wij ook gewoon. En het is ook samengaand met onze perceptie van oude meesterwerken. Als dat zo is, waarom willen wij dan deze barsten verwijderen? Voor ons als beeldspecialisten is dat een soort ook van uitdaging. Kunnen wij deze barsten verwijderen en alle relevante details in het beeld behouden? Maar het is niet alleen uit onze wetenschappelijke uitdaging om de recentste beeldverwerkingtechnieken toe te passen, maar dat geeft ook psychovisuele aspecten. De vraag is altijd: kunnen wij een schilderij zien zoals het eens was voordat alle deze beschadigingen zijn ontstaan? En wat zijn de psychovisuele aspecten daarvan? Verandert de perceptie van het beeld daardoor? En er is ook een andere reden. In sommige gevallen, en in het bijzonder bij deze fragment van de oude tekst, is het ook interessant om de tekst te proberen ontcijferen, te proberen te lezen. En de vraag is: als wij de barsten verwijderen, wordt dan de paleografische ontcijferen gemakkelijker of niet? Dus dat is motivatie voor ons onderzoek hier. Het verwijderen van barsten bestaat uit twee stappen. Eerst detecteren wij deze barsten en daarna gaan wij de gedetecteerde barsten op een goed gekozen manier opvoelen. Dus de eerste stap is de detectie van de barsten. Waarom is dat moeilijk? In het Lam Gods, zoals bij de meeste Vlaamse schilderijen van de 15e eeuw, die op de Baltische eik gemaakt zijn, bemerken wij een sterk variërende lengte en variërende breedte van deze barsten. Dus er zijn barsten zoals deze. Er zijn barsten zoals deze die heel dik zijn en lang. En dan hebben wij ook heel fijne barsten die nauwelijks zichtbaar zijn. Er is ook sterk variërende kleur van de barsten. Er zijn donkere barsten op lichtere achtergrond en omgekeerd. Dat zal ik op de volgende slide tonen. In het geval van Lamm-Hodds in het bijzonder, er zijn zoveel fijne details, zoals deze wimpers, de haren, de wenkbrauwen. En het is moeilijk om onderscheid te maken tussen fijne barsten en deze details in het beeld. Dat maakt de detectie van de barsten nog moeilijker. Er is ook een ander effect en dat zijn deze witachtige wolken rondom de barsten. En deze witte wolken ontstaan door de reflectie, door de lichtreflectie, de barsten. En ook soms door de beschadiging. Bij het vorige restauraties van schilderijen op de plaatsen van de barsten ontstaan soms beschadigingen. Een deel van de werf wordt verwijderd. De twee types van de barsten, donkere en lichte, zijn hier perfect zichtbaar. Hier hebben wij, in dit gebied, merken wij lichte barsten op donkere achtergrond, terwijl hier donkere barsten op de lichtere achtergrond aanwezig zijn. Er zijn ondertussen verschillende methodes ontwikkeld voor de detectie van de barsten in de schilderijen, gedigitaliseerde schilderijen. En elk van deze methodes geeft eigen voor- en nadelen. Dus onze redenering is de verschillende methodes te combineren en ook kennis gebruiken van detectie van lijnachtige structuren in het algemeen. Wij hebben bijvoorbeeld lijnachtige structuren in medische beelden, bloedvaten of satellietbeelden, de wegen. Daarbij, andere nuttige concepten zijn morfologische filters, verschillende types van verlengde filters, het leren van barstatomen en daarover wil ik iets zeggen. Wiskundige morfologie is zeer gepast voor detectie van bepaalde vormen, zoals lijnachtige structuren. Bij morfologie definieert men twee basisoperaties, erosie en dilatatie. En alle andere operaties volgen als combinatie van deze twee basisoperaties. Erosie maakt objecten dunner, zo te zeggen, en dilatatie maakt objecten dikker. Met combinaties van dilatatie en erosie maken wij meer ingewikkelde operatoren. En voor de detectie van de barsten hebben wij in het bijzonder twee types toegepast met namen black top hat en white top hat. Het is niet zo belangrijk dat wij hier in details van deze operaties gaan. Wat is belangrijk is dat elk van deze operatoren uitgevoerd wordt met een bepaalde type van de structuurelement. En dit zijn voorbeelden van de structuurelementen. Dus wij kunnen de vorm en de grootte van de structuurelement kiezen. Als wij fijne, dunne barsten willen detecteren, dan moeten wij een kleine structuurelement kiezen. En als wij grotere barsten willen detecteren, dan is een groter structuurelement meer beter gepast. Dus onze aanpak is multischaal. Wij gebruiken kleine en grote structuurelementen en daarna combineren wij deze resultaten. Op die manier kunnen wij zowel kleine als grote barsten detecteren. Voor lijnachtige structuren kunnen wij verschillende types van filters gebruiken. En in dit voorbeeld zijn filters voor detectie van lijnachtige structuren die meestal in medische onderwerpen gebruikt zijn. Dus deze filters lijken op lijnsegmenten en een barst, lijnsegment of een barst in een bepaalde richting correleert goed met een van deze oriënteerde filters. En dan de combinatie van alle oriëntaties, met de combinaties van alle oriëntaties kunnen wij de barsten van de verschillende oriëntaties detecteren. Een derde interessante concept en ook een soort van nieuwe thema in de beeldbewerking onderzoek is het leren van beeldatomen of het leren van barstatomen, zo te zeggen, in deze toepassing. Dus wij zoeken eerst een verzameling elementaire beeldsegmenten of beeldatomen die het beeld goed beschouwen. Er zijn bepaalde wiskundige technieken om op basis van een ingangbeeld of een verzameling beelden deze beeldatomen te leren, te kunnen leren. In de tweede stap dan onderzoeken wij welke van deze beeldatomen beschrijven het best onze barsten. Dus met welke van deze beeldatomen kunnen wij een beeldsegment, een vlak beeldsegment met barsten op een beste manier reconstrueren. En dit zijn onze barstatomen. Wij reconstrueren dan het beeld uit barstatomen alleen en daardoor verkrijgen wij een beeld die uit structuren zoals barsten alleen bestaat. Op basis dan van eenvoudige bewerkingen, zoals een drempelwaarde zetten, verkrijgen wij het beeld met gedetecteerde barsten. En dit is op hetzelfde beeld de detectie van de barsten samen met ons beeld getoond. Er zijn ook, het is niet altijd alles zo ideaal, dus verschillende nabewerkingen en verfijningen zijn nodig. In het bijzonder, het is heel moeilijk is onderscheid te maken tussen echte barsten, zoals hier, en de haren in de wenkbrauwen of andere fijne structuren in het beeld zelf. Daarom hebben wij ook technieken ontwikkeld die op basis van verschillende kenmerken of combinaties van verschillende kenmerken, zoals de lengte van de barsten, kleur, context daar rond enzovoort, onderscheid kunnen maken tussen echte barsten en beelddetails en daardoor kunnen wij onze detectie verder verfijnen en beter resultaat verkrijgen. Zoals ik al eerder gezegd heb, combineren wij een aantal verschillende aanpakken samen en om om voordelen van elk van deze te gebruiken. Dus in dit voorbeeld hebben wij drie detecties en een soort van combinatie waarbij deze drie detecties stemmen, ofwel de gedetecteerde barst een echte barst is, of een beelddetail. Nadat alle barsten gedetecteerd zijn, gaan wij deze barsten opvoeren of verwijderen. En dat is een tweede grote thema van ons onderzoek. Oudere methodes voelen elk pixel afzonderlijk en de recentere methodes en ook onze aanpakken voelen een beeldsegment, een volledig beeldsegment of een lapje tegelijkertijd. Ik weet niet hoe lang zal ik het ermee zeggen?
Half.
Nog? Nog een half uur. Oké, dat is genoeg. Dus wij kunnen een categorisatie maken tussen methodes die één per één pixel opvullen en methodes die een heel klein segment per segment opvullen. De tweede categorisatie is op basis van optimalisatietechnieken. Dus wij hebben eenvoudige aanpakken, lokale aanpakken, die voor elke positie een beste match, een best passende kandidaat zoeken. En wij hebben meer ingewikkelde en betere methodes die rekening houden ook met de context, niet alleen met een klein segment, maar ook rekening houden met ruimtelijke context rond dit segment. Dit is een schematische voorstelling van onze aanpakken. Men noemt deze aanpakken de technische termen in painting. Dus wij hebben een segment die beschadigd is en wij willen een deel van dit segment vervangen door een segment van een goed gekozen plaats in het beeld. En dus wij zoeken een goede kandidaat. In de praktijk hebben wij meerdere kandidaten. Het is hierbij alleen één van deze getoond. En dan definiëren wij een soort van criterium om onze beschadigde gedeelte door een segment van de nieuwe segment te vervangen. Bij deze technieken zeer belangrijk is de volgorde. Want wij hebben veel ontbrekende delen in ons beeld. Er zijn veel van deze kraken, beschadigingen. En voor deze technieken is het zeer belangrijk om een goede volgorde te definiëren. Waar beginnen wij met deze kraken opvoelen? Want dat geeft groot invloed op het eindresultaat. Enkele voorbeelden zijn hier getoond. Dus wij zien de linkerkant het beeldsegment met barsten en het resultaat van de virtuele restauratie aan de rechterkant. De duidelijke barsten, zoals deze, zijn goed verwijderd. Wij kunnen nog steeds op sommige plaatsen de resten van de barsten bemerken. En daarom is ook verder onderzoek nodig. Dit is een ander voorbeeld. Dat is een heel moeilijk beeldsegment. En het meest moeilijk gedeelte was opvullen van barsten in de tekst. Want er zijn heel veel details hier en het was heel moeilijk de barsten te detecteren en opvullen. In samenwerking met professor Maximiliaan Martens doen wij onderzoek rond kunnen wij nu, nadat de barsten verwijderd zijn, kunnen wij de tekst beter lezen. Er zijn sommige indicatoren dat inderdaad sommige delen van de teksten nu beter leesbaar kunnen zijn. De derde grote thema van ons onderzoek is analyse van materialen en materiaalweergave in gedigitaliseerde kunstwerken. Als wij naar beelden van Jan van Eyck bekijken en in het Lam Gods, dan bemerken wij een zeer rijke voorstelling van materialen. En het is ook een realisme als wij kijken naar de representatie van de huid is duidelijk verschillend van hout of van metaal. En een vraag van professor Mark de Meij was, kunnen wij wiskundige maten definiëren en met behulp van deze maten op een automatische manier verschillende materialen detecteren en het realisme van materiaalweergave uitdrukken. Wij hebben verschillende aanpakken daarvoor ontwikkeld en een van deze is op randdetectie gebaseerd. Dus wij detecteren eerst randen in beelden, zoals deze. En dan analyseren wij het verschillen in randen, want bijvoorbeeld randen in de huid zijn veel zachter dan randen in een metaalobject. Randen in metaal zijn heel scherp en de randen in een houtobject zijn ongeveer tussen de twee. Met behulp van wiskundige technieken en wavelet-analyse kunnen wij onderscheid maken tussen, wij zeggen dat in technische termen, regulariteit van de randen. Dus heel scherpe randen hebben een verschillende manier van verschillende manier van evolutie door resolutieschalen dan zachtere randen. Ik weet niet of dit hier duidelijk is. Bijvoorbeeld een zachte rand, zoals deze, als deze rand, wij bekijken de evolutie van deze rand door wavelet-coëfficiënten. Het is niet zo belangrijk dat wij de technische concepten kennen, maar dat zijn een soort van resolutieschalen, van fijn naar ruwe schalen. Voor zachte randen worden de coëfficiënten groter als wij van fijne naar ruwe schalen gaan. Voor heel scherpe randen worden de coëfficiënten steeds kleiner. Als wij van fijne naar grote schalen gaan, dan worden de coëfficiënten kleiner en kleiner. Dus op die manier kunnen wij verschil maken tussen verschillende types en verschillende scherptes van de randen. Als wij dit soort van analyse toepassen op verschillende delen op verschillende materialen zoals huid, hout en metaal. En wij berekenen onze maten die scherpte van de randen en regulariteit van de randen weergeven. Op deze scherm is dat minder zichtbaar. Hier kunnen wij dat duidelijk zien. Verschillende kleuren corresponderen met verschillende types van de materialen. De rood correspondeert met goud, groen met hout en zwart met metaal. Dus wij kunnen duidelijk verschillende gedrag van verschillende gedrag van deze indicatoren bemerken. We hebben dit ook op verschillende materialen toegepast. Wat aan belang was, ook klassificatie tussen verschillende types van juwelen. Parels en andere types van juwelen. In dit geval kunnen wij opnieuw een duidelijk verschillend gedrag bemerken tussen deze wiskundige maten voor de parels in groen en andere en dezelfde wiskundige maten die berekend werden op andere types van de juwelen. En op dit manier kunnen wij ook karakterisatie van deze materialen uitvoeren. Verkeerde kruk. Wat ook heel interessant voor ons is, is de weergave realiteit van, in schilderijen van Eyck en in het Lam Gods in het bijzonder, kunnen wij een zeer fijne weergave van menselijk huid zien. En daar is altijd een soort van een transparante laag. Op de randen zien wij een witachtige rand. En dat is aan de ene kant hier is dat ook duidelijk zichtbaar. Als wij deze effecten met digitale foto's vergelijken, bemerken wij dan dat in digitale foto's dit soort van effecten ook aanwezig zijn. Dus wij hebben ook witachtige randen. Duidelijk ook dit detail van de hand. Onze resultaten hierom zijn nog steeds preliminair. Maar dat is een thema, een interessante thema van onderzoek. Dus wij willen ook een soort van randanalyse toepassen. En dan kunnen wij de stijl van de verschillende schilders ook vergelijken. En op basis daarvan de realiteit, hoe realistisch is de weergave van bijvoorbeeld menselijk huid door verschillende schilders. Het grootste deel van onze resultaten zijn rond analyse van parels. Als ik over de materiaalanalyse spreek, zijn rond analyse van parels. En dus wij hebben in het Lam Gods hebben jullie zoveel mooie parels. Wij hebben ook een automatische methodes ontwikkeld om deze parels op een automatische manier uit beelden te halen. Want dat zou heel moeilijk zijn om manueel elke parel te detecteren. Dit zijn voorbeelden van parels die wij in onze experimenten gebruiken. Dit beeld heb ik al vroeger getoond. Er zijn verschillende vragen die wij met deze onderzoek willen beantwoorden. Aan de ene kant de realiteit van de materiaalweergave. Hoe realistisch zijn deze beschilderde parels? Maar dan ook het verschil tussen stijlen van verschillende schilders. Voor dit soort van technieken gebruikt men vaak histogrammen. Wat is histogram? Histogram is een grafische weergave van de frequentieverdeling van data. Dus het histogram zegt ons hoe vaak een bepaalde grijswaarde komt voor in een beeld. Dat is puur globaal. Dus wij zijn hier geïnteresseerd dan alleen in het aantal, relatieve aantal waarden. En niet in de plaatsen waar deze waarden waar deze waarden voorkomen. Dus er zijn hier drie verschillende materialen en corresponderende histogrammen. Op basis van histogram kunnen wij meestal verschil maken tussen een of ander materiaal. In ons onderzoek hebben wij een soort van veralgemeende histogrammen gebruikt. En dat zijn zogenaamde speciogrammen, speciograms. De veralgemening is ten opzichte van rekening houden met plaats waar bepaalde waarden voorkomen. Dus histogram telt alleen zowel grijswaarden 10, zowel grijswaarden 20, zowel grijswaarden 200 of zoiets, zonder te bekijken op welke plaatsen zijn deze grijswaarden te vinden in het beeld. Bij speciograms houden wij ook rekening met ruimtelijke verdeling van de verschillende waarden. Dus de representatie wordt daardoor rijker. Wij kunnen meer uit onze data berekenen. Maar de representatie is ook meer ingewikkeld. Dezelfde set van parels als vroeger. En hier kunnen wij onze speciograms bekijken. Wij hebben een groot aantal van deze speciograms berekend voor een groot aantal van parels en verschillende kenmerken van deze speciograms uitgehaald en uren en uren staan kijken naar deze speciograms om te zien, zijn er sommige kenmerken die ons kunnen op een soort van verschillen tussen tussen de parels of tussen de stijlen van de verschillende schilders zeggen. Dus dit zijn de grote voorbeelden. Dus, er is een digitale foto van een parel en dit zijn de twee parels van het lang hot. Speciums. Als wij naar de speciums voorstelling zelf bekijken, zoals deze hier, kunnen wij weinig zeggen. Dus wij moeten in staat zijn om in eenvoudigere mate met een duidelijke betekenis uit deze speciograms halen. En dat was een grote uitdaging voor ons. Dus wij bekijken naar de verschillende componenten. Dus zo'n ingewikkelde representatie kan in eenvoudigere elementen opgesplitst worden. Bijvoorbeeld het centrum van de verschillende bins in deze speciogram, het aantal waarden, de spreiding enzovoort. Maar dit is nog steeds niet genoeg, want dit soort van abstracte maten, met dit soort van abstracte maten kunnen wij weinig over onze materialen of parels zeggen. Dus wij willen maten definiëren die een bepaalde betekenis hebben, zoals symmetrie, gladheid van de oppervlakte, spreiding in één richting of andere, en verschillende maten die met de realiteit van de weergave van een parel te maken hebben. En wij hebben een aantal van zulke maten gedefinieerd. Sommige resultaten. Wij waren tevreden met onze eerste resultaten. In deze tabel zien wij de vier maten die wij gedefinieerd hebben. En wij berekenen deze vier maten voor een verzameling parels van verschillende schilders. Van Eyck en Van der Weyken. Op basis van van deze nummers kunnen wij duidelijk onderscheid maken tussen één schilder of ander schilder. Dus dat kan hopelijk ook gebruikt worden voor de detectie van de fraude, van de valse panelen. Hopelijk nog veel werk. Dit is een ander voorbeeld. Wij hebben hier de parels van de vier verschillende schilders geanalyseerd. Schilder 1 is Van Eyck en er zijn nog drie andere schilders. En de representatieve parels van elk van deze schilders zijn hier getoond. Histogrammen. En verschillende kenmerken van onze speciogrammen. En onze vier maten. Opnieuw hier, de resultaten waren bemoedigen ons, zo te zeggen. Want bijvoorbeeld de parels die het meest voor de schilders die het meest op echte foto's lijken, onze kwantitatieve nummers zijn ook het meest gelijkaardig. En ook als wij bekijken bijvoorbeeld de parels die tussen elkaar